Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag heb ik een gesprek met kunstenaar Gijs Vrieling. Dankjewel Gijs dat je met me in gesprek wilt gaan, opnieuw.
Ja, nou heel leuk. Ik zou bijna zeggen welkom in mijn schildering.
Ja. Ja, want u hoort het wellicht al aan het geluid. We zitten in een vrij holle ruimte. Die holle ruimte, dat is de Elleboogkerk in Amersfoort. En het werk dat je hebt gemaakt, dat heeft de titel Het is alles één grote eenheid, Bert.
Ja, ja, inderdaad.
Een zin uit een brief van Piet Mondriaan aan zijn goede vriend Albert van den Briel. Jij hebt het volledige muuroppervlak van de Elleboogkerk gebruikt.
Ja, ja.
Het is echt een enorme oppervlakte, een prachtige opdracht ook. Ja. En die vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Schurend Paradijs. Dus dit is een soort orgel en muur van kunstalkade. En op de vloer, waar wij nu eigenlijk de middenplek innemen op twee bureaustoeltjes, worden we ook omgeven door een installatie. We zitten eigenlijk ook in een installatie, niet alleen in jouw schilderkunstige installatie, maar ook in een installatie op de vloer van Sander Breuren en Witte van Hulzen. Jij krijgt het verzoek van Robert de Roos om mee te doen naar de tentoonstelling. Was dat al heel specifiek voor deze locatie?
Ja, zeker. Ja, de vraag ging echt over deze locatie. Ja, ja.
Wanneer was dat?
Nou, ik denk ongeveer 3/4 jaar geleden, schat ik zo, 1 jaar, 3/4 jaar geleden, zoiets ongeveer, ja.
En wat bespraken jullie toen?
Nou, ja, hij belde mij op en legde een beetje uit hoe het hier was. En toen dat dacht ik al snel van, nou, dat stelde hij ook voor om snel te komen kijken, zeg maar, naar deze plek. Toen ben ik eigenlijk heel snel hier naartoe gekomen. Toen zag ik wat het hier was. He, een op zich oude kerk, maar die dus helemaal, omdat die recentelijk afgebrand is geweest en weer helemaal opnieuw gerestaureerd eigenlijk.
Ja, het was het huis van de Armando-collectie.
Ja, het Armando-museum zat hier inderdaad. Maar het was dus helemaal opnieuw eigenlijk opgebouwd. Alle wanden waren helemaal prachtig strak wit gestuukt en geschilderd. Dus het was een heel, heel fantastisch, maar enorm grote oppervlak. Ja. Nou ja, en die titel Schurend Paradijs, daar hebben we het natuurlijk ook vanaf het begin af aan over gehad. Mijn werk wordt heel vaak door mensen als paradijselijk gezien. Dus op zich verbaasde me dat allemaal niet zo. En het schurende, daar kon ik ook wel iets mee in ieder geval. Dat was iets waar ik zeker ook over ging nadenken. Maar in zekere zin, in eerste instantie kijk je toch naar de ruimte en de ruimtelijke aspecten van zo'n hier, hè, van hoe dat is. Het is enerzijds heel groot, aan de andere kant is er heel veel, aan allebei de kanten zitten 10 ramen, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk, alles is ook, dus het zijn wanden, maar alle wanden zijn ook wel weer gerelateerd aan architectuur.
Ja, ja, en, dus de organisatie van de kerk en het ritme waarin de ramen geplaatst zijn, dat is al heel dwingend.
Ja, ja.
Dus dat is ook iets wat je kunt volgen. Dus je bent niet ramen gaan beboorden om je schildering door te voeren. Nee. Je hebt echt de bestaande architectuur geaccepteerd voor wat die is.
Sterker nog, dat is iets wat ik dus heel graag doe, wat ik heel mooi vind om zo'n schildering. Hè, ik ben heel erg geïnteresseerd in inderdaad ornamentiek en organisatie en in in hoe je een schildering inderdaad inpast in ruimte op een manier die zinnig is, die echt in gesprek gaat met die architectuur, zeg maar. En dat is natuurlijk het aardige, denk ik, hier ook, dat hoewel het een schildering is met ongelooflijk veel detail en een enorme figuratieve schildering met tientallen, misschien wel meer dan 100 mensfiguren erin en dieren en weet ik wel niet allemaal, is er op te zien. Maar in zekere zin, voor mij de belangrijkste, of in ieder geval de eerste en datgene waar ik me het meest mee bezig hou, is de organisatie van het hele ding. En dat is eigenlijk toch puur, heeft met vormen en kleuren te maken en ritmiek en allemaal dat soort dingen. Ja.
Ja. Ja. Het is geen kerk meer.
Nee.
Het is niet meer in gebruik als kerk, ook niet af en toe. Het heeft niet een deelfunctie, wat bijvoorbeeld bij de Oude Kerk in Amsterdam het geval is.
Ja.
Het is heel duidelijk een cultuurruimte.
Ja, zeker.
Geworden.
Ja. Ja.
Ik zeg dat natuurlijk ook in de relatie tot de titel van de overkoepelende tentoonstelling.
Mm-hmm. Ja.
En toen ik Robert Roos daarover sprak, toen was het heel duidelijk dat hij dat paradijs, dat schurend paradijs, dat is voor hem een manier om over de wereld hier buiten deze kerkmuren te spreken.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Geen metafysische gedachte die daar ook maar enige rol in speelt, heb ik de indruk. Dus dat is heel belangrijk, omdat dit toch in zo'n voormalige kerk plaatsvindt. Maar toch is het zo dat het een kerk is geweest. Hè?
Ja.
Zo heet het gebouw nog steeds, de Elleboogkerk. Met ook die organisatie, met een roosvenster, dat heel mooi gerestaureerd is.
Mm-hmm.
Want het is kapot geraakt voor, nou laten we zeggen, de helft, 50%.
Mm-hmm.
En dat is hersteld.
Ja.
Maar het herstelde deel is helemaal zwart-wit. Waardoor we nog wel de hele voorstelling hebben. Ik weet niet wat het precies uitbeeldt. Maar wel duidelijk ook dat die restauratie erin zit. Dus ik noem dat omdat die oude functie van die kerk ook op die manier zichtbaar is in de grotere organisatie, maar ook dus in zo'n iconografisch element.
Ja, zeker.
Waar het voor de rest ook bijna volledig van ontdaan is.
Ja, ja. Nee, maar je voelt dan alles als je hier binnenloopt dat het een kerk is. Hè?
Ja.
Terwijl eigenlijk alleen de wanden nog origineel zijn. Het hele dak is nieuw. Ook helemaal nieuw ontworpen en heeft helemaal niet verwijst helemaal niet historisch. Sterker nog, is een hele bovenkant zit een hele grote lichtkoepel ingemaakt. En dat vloer is ook, heel bepaald. Die is helemaal strak en glad en een lichtgrijze gietvloer. Dus er zijn allerlei elementen die heel erg tegen dat kerkachtige inspreken. Maar niettemin, als je binnenkomt, dan is het evident dat het is.
Ja. Je noemde al dat jij in eerste instantie met zo'n grote opdracht, en dat moet ook wel, eerder denkt aan het grote ontwerp en de organisatie. Maar je moet natuurlijk ook gaan nadenken over wat je binnen die organisatie wilt tonen.
Zeker.
Ik stel mezelf voor dat dat hand in hand gaat.
Ja.
Een beetje dat er niet een specifieke volgorde is die de overhand neemt.
Nee, van tijd tot tijd, hè, dan neemt er het een de overhand en dan het andere natuurlijk. Maar inderdaad, zeker, dat is zo. Dat is zo, ja, absoluut. En ook daarin, maar wat natuurlijk het interessante is, denk ik, in de kunst, is dat inhoudelijke dingen ook geboren kunnen worden uit eigenlijk formele randvoorwaarden of opgaven. Hè, dus bijvoorbeeld in dit geval is eigenlijk de ruimte zo dat de wanden als het ware op tot 2,5-3 meter hoogte zijn min of meer ononderbroken. Ja, er zitten wel een paar deuropeningen in, maar is eigenlijk min of meer echt een hele lange doorlopende fries. En daarboven zijn ze elke keer eigenlijk onderbroken door hele grote ramen. Een van de dingen die ik wilde doen is om ervoor te zorgen dat het werk als een soort eenheid ook ervaren wordt. Ook inhoudelijk als een eenheid of als een
Ja, dat je niet, dat je als je binnenkomt, dat je allerlei versnipperde fragmenten ziet die pas betekenis krijgen als je ervoor gaat staan.
Ja.
Maar dat je met een draai op de hakken, midden staand hier, midden in die zaal waar wij ons nu bevinden, dat je al een idee krijgt van een organisatie en van een geheel. Dus dat het werk op verschillende niveaus functioneert.
Ja, precies. Precies, dat is eigenlijk heel precies. Daar gaat het eigenlijk heel erg om. Hè? Dat je inderdaad in één opslag, oogopslag ook al heel veel weet. En in dit geval was zeg maar het idee waardoor ik dacht dat zou heel goed kunnen werken. Is dat ik eigenlijk die grote horizontale doorlopende baan die zo'n beetje.
Het is eigenlijk de borstwering.
De borstwering zou je kunnen zeggen, precies. Dat eigenlijk onder de grond is. Hè? Dus eigenlijk zie je een soort hele grote doorsnede door een landschap. Het maaiveld, zeg maar, dat bevindt zich boven je hoofd. Dus het zijn eigenlijk heuvels. En het laagste punt is eigenlijk boven je hoofd nog. En je kijkt als het ware, je staat op dezelfde hoogte als eigenlijk een soort hele serie grotten. Eigenlijk grotten en een soort. Ja, en eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, catacombe-achtige, gestapelde grotten ook. He, dus er zijn grotten waarin mensen bij spreken kunnen zitten aan een tafel. En er zijn een soort gestapelde grotten boven elkaar, waar het model van de oude catacombe in Rome of in Parijs. He,
ja, maar ik ken het ook inderdaad van muurschilderingen uit oude kerken toch ook.
Ja?
Dat je van die stapelingen hebt, dat heb ik wel eens gezien.
Oké.
Ja. Ik weet nu even niet of dat dan een stapeling was in relief, of dat dat geschilderd was. Maar ik heb iets dergelijks wel eens gezien. En je voegt er ook toe dat er een schedel ook bij komt. En in die ruimtes, met name de horizontale, kleinere ruimtes, die hebben ook langs het dak van die ruimte, van die cryptes, loopt er ook een tekst.
Ja, ja.
Dus de tekst is eigenlijk een soort gewelf.
Ja, precies. Ja,
die,
zeker.
Die de ruimte lijkt te schragen misschien zelfs.
Ja, zeker.
En wat een hele belangrijke consequentie is van die keuze, is dat als je je op dat grote plateau bevindt, de grote zaal, dat jij als bezoeker je bevindt op dat niveau onder de grond.
Ja, precies. Ja.
Dat is de ruimte die we delen, als het ware.
Ja.
Waardoor je toch ook je identificeert met die positie.
Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. En er is een soort, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te noemen, alle mensen in die grotten. Dus er zijn eigenlijk mensen, er zijn elke keer mensen die zitten tegenover elkaar aan een tafel. En er zijn mensen dus die liggen. En die liggen een beetje in dus een soort platte grotten boven elkaar. Maar iedereen kijkt op een scherm. De mensen die in de grot zitten, zitten eigenlijk tegenover elkaar achter computerschermen. En de mensen die liggen in die nissen, die kijken allemaal op een telefoon of een tablet. En worden ook eigenlijk in zekere zin daardoor beschenen. Dus hun gezicht wordt eigenlijk elke keer beschenen door zo'n scherm. Dus alle mensen zitten eigenlijk, al deze mensen zitten onder de grond op een scherm te kijken. Dat is eigenlijk de samenhang.
Ja, en een aantal die hebben zelfs iets van een halo bestaande uit geometrische vormen.
Ja.
Rechthoeken, ruitvormen.
Ja, dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen hè, waar als het ware inhoud inhoud voortkomt uit een formele vraag. Dus eigenlijk die teksten die inderdaad als een soort rand om die grotten heen staan.
En die teksten die aangebracht zijn met dus in dezelfde kleur als die geometrische halo's.
Ja, precies. Eigenlijk begon het ermee dat ik hier op een. We werkten door de week, maar ik ben hier op een gegeven moment op een zaterdag terug naartoe gegaan om even. Ik werkte met 20 assistenten, dus er gebeurt dan zoveel. En ik ben eigenlijk zoveel aan het organiseren en aansturen dat nou ja, dat ik dacht, ik moet ook even op een dag rustig in mijn eentje hier rondkijken wat er nou allemaal, hoe het nou eigenlijk wordt allemaal. Toen ging ik uitproberen. Ik had een bepaalde tekst die ik op de wand wilde zetten. En toen, nou ja, op een of andere manier kwam het in me op om ook een tekst langs die rand van zo'n grot te schilderen. En dat beviel me eigenlijk ongelooflijk mooi. Ik vond het er heel mooi uitzien. En op een of andere manier komt er een soort precisie of gedetailleerdheid in het beeld terecht, die me ongelooflijk goed beviel. Ik dacht wel meteen van ja, ik heb niet de tijd om, want dat, ja, die letters, dat is een toch een behoorlijke precies gekalligrafeerd lettertype. En ik dacht, ja, dat moet ik zelf doen. En ik heb er gewoon geen tijd om al die tientallen grotten allemaal teksten te gaan kalligraferen. Dus ik dacht, nou, ik doe er hier en daar misschien eens eentje. Maar toen een van mijn vaste assistenten die zei, die maandag erop, die zei, god, teksten, dat lijkt me ook nog wel eens leuk om te doen. Ja, die ging dat toen eens even uitproberen en dat ging heel erg goed. Dus die ging plotseling als een soort printer begon die allemaal teksten op te... Ik bedoel, wel teksten die ik had aangegeven, maar begon die allemaal daarin te schilderen en dat ging eigenlijk heel goed. Dus toen leek het er eigenlijk plotseling op dat er wel eigenlijk in elke grot een tekst zou kunnen komen. En daarna heb ik weer eigenlijk dus de mensen die zitten, die eigenlijk meer een soort ja, dagfunctie hebben, die eigenlijk aan het werk zijn, zou je kunnen zeggen. Die,
dat valt die ook zitten onder de ramen, hè? Onder de grote vensters.
Ja, ja, precies. Ik dacht, ja, daar moet ook iets gebeuren. Toen kwam ik op het idee om een soort, om het schema zoals protocollen of in zekere zin ook algoritmes worden opgesteld. He, dus dat je eigenlijk een reeks van commando's en opeenvolgende commando's eigenlijk voor allemaal als dan reeksen. Als dit dan dat, als dit dan dat, als dit dan dat. Ja, dat is natuurlijk logica. Het grondbegrip van een protocol en ook het grondbegrip van een algoritme eigenlijk. En ik dacht, dat hebben al die mensen, ja, die hebben dat inderdaad als een soort halo om hun hoofd. He, dus dat je helemaal eigenlijk geregeerd wordt door algoritmes, door eigenlijk lineaire als dan reeksen. Dus dat heb ik toen zo bedacht. Ja,
ja, ja, mooi. Ja. En iedereen dus ook met een beschenen gelaat,
ja,
van die,
ja,
verschillende telefoon- en computerschermen.
Ja, ja, zo is het.
Ja. Ja. En daarboven hebben we allerhande afbeeldingen. Terwijl ik dit zeg, valt mijn blik op een ridder,
ja,
in harnas die een boompje lijkt te aanbidden.
Ja.
Met een prachtige blauwe tooi.
Ja.
Moderne ridderlijkheid.
Ja.
Staat er boven.
Ja, ja.
Een wuivend banier.
Ja, ja, ja.
Ook weer omsloten met een soortgelijke, boom en op een roze veld.
Ja, ja.
Dat staat misschien ook wel weer in relatie dan met het idee van moderne ridderlijkheid. Maar ook een dame met stevig wandelgeschoeite en laten we zeggen een zomerjurk.
Ja, zeker.
Met bloemen.
Ja, ja.
Meisje met een paard, een tuinier.
Ja.
Een tuinier die aanbeden wordt, lijkt wel.
Ja, ja. Zo is
Jezus
het.
Is ook wel eens de tuinier genoemd, toch?
Ja,
als,
zeker. De hovenier.
De,
ja,
hovenier.
Ja, ja, zeker. Zeker. Maar die zou dan toch weer anders aanbeden worden dan deze figuur.
Dat denk ik ook.
Ja, ja. Ja, nee, deze figuren zijn er eigenlijk ingekomen omdat het was zo, toen ik helemaal aan het begin hierover aan het nadenken was, was er nou een hele praktische kant ook van, nou, hoe krijg ik het in godesnaam allemaal volgeschilderd. Dat was toch ook wel echt een grote vraag. En ik werk altijd met assistenten, maar ik dacht in dit geval, ja, het is een tijdelijke schildering. Als ik, en ik begon wel een beetje een inschatting te maken. Ik dacht, nou, dan heb ik toch wel inderdaad zo 15, 20 mensen nodig, een maand lang. Nou, ik wil mensen ook altijd een beetje gewoon fatsoenlijk kunnen betalen. Ja, ik dacht, dat gaat gewoon zo ontzettend veel geld kosten. Dat is niet helemaal in relatie tot, nou ja, tot een werk wat eigenlijk een tijdelijk werk is. En toen ging het eigenlijk zo. Mijn zusje die organiseert een keuzevak op de Leidse Hogeschool. En dat doet ze al een paar jaar. En ik heb daar altijd in die daar een workshop gegeven, een tweedaagse schilderworkshop. En ik heb ook wel eens met een aantal van die mensen dan, als ik later in het jaar zelf ergens een schildering aan het maken was, gevraagd of die me dan konden helpen ergens bij. En dat was altijd eigenlijk heel leuk. Toen ik hier dus aan het piekeren was van, ja, hoe krijg ik nou voldoende mensen bij elkaar om dit te doen, heb ik eigenlijk mijn zusje Saar opgebeld en gezegd, goh, is het denkbaar dat we niet 2 dagen, maar misschien een hele maand zouden werken met jouw studenten? En daar zijn we toen over gaan praten. En toen zei ze, dat lijkt me op zich wel heel leuk. Maar als we dat gaan doen, dan, als het dus zo'n substantieel onderdeel van het programma van dat keuzevak van die minor gaat uitmaken, ja, dan moeten ze ook wel een soort echte eigen plek of eigen inbreng in die schildering hebben. Dan kunnen ze niet alleen maar uitvoeren wat jij al hebt bedacht. En eigenlijk die minor, dat is een minor antroposofie. Nou, antroposofie, daar ga ik niet nu allemaal uitleggen wat het is, maar in ieder geval in deze minor is dat zo eigenlijk geformuleerd. Dat ze dat keuzevak in 3 periodes hebben ingedeeld. 1 periode, een eerste periode, waarin je eigenlijk gaat onderzoeken wat zijn mijn idealen. Een 2e periode waarin je gaat onderzoeken welke mensen zijn er nou nog meer in de wereld, of plekken in deze wereld waar de idealen die ik zelf heb ook leven. En 3e, hoe word ik zelf de persoon die ook deze idealen tot werkelijkheid gaat brengen? En eigenlijk uit die hele gecondenseerde beschrijving van die minor kwam ik op een gegeven moment op het idee. Ik dacht, het is mooi als ze dan ook allemaal als deel van het werk wat ze hier doen een zelfportret maken. Eigenlijk een zelfportret als ideaal, als een soort ideaal zelfportret. Zo gezegd, zo gedaan. En ik moet zeggen, die zelfportretten zijn toch 1 meter of 3, sommige nog wel wat groter, misschien wel tegen de 4 aan hoog. En daarin hebben ze zich bepaald niet ingehouden. Terwijl het voor een groot deel mensen zijn die überhaupt nooit zelf schilderen of nog nooit geschilderd hadden. En het brengt een element in die schildering, een soort, ja, naïviteit en durf en weet ik wat niet allemaal. Die ik zelf nooit zo op deze manier zou kunnen. Ik zou het zelf nooit op deze manier kunnen. En dus ik kijk nu zelf uit op een soort sprookjesprinses. Enorme sprookjesprinses. Dus een studenten van een jaar of 21. Die zichzelf schaamteloos in een soort grote middeleeuwse jurk met bloemen en een vogelkooi in haar arm en ook een soort voile met een veer erop heeft geschilderd.
Een open vogelkooi overigens.
Een open vogelkooi, ja. Het zit vol met...
Belangrijk detail.
Ja. En aan de andere kant, en dan zie je aan rechts daarvan zie je een echtpaar. Dan zie je de jongen die dacht, ja, mijn ideaal is toch wel het feit dat ik getrouwd ben. En pas net. Dus die ging zichzelf met zijn nieuwe bruid samen schilderen. En aan de linkerkant zien we ook een vrouw die achterstevoren op een ezel zit, terwijl ze iets aan het eten is. En daar, ik kan me herinneren, toen ze met dit ontwerp kwam, toen was ik daar wel. Ik dacht, goh, wat is dit dan voor ideaal wat je hier aan het schilderen bent? En toen zei ze, nou, ik denk gewoon, als ik achterstevoren op een ezel kan rijden, dan... Heb ik werkelijk geen enkel probleem meer in de wereld. En dat vond ik eigenlijk zo mooi en recht door zee bedacht. Nou ja, zo, daar zit de kerk dus vol mee. En onder andere ook de ridder. Dus een jongen die zich helemaal, ja, toch helemaal als het ware, zijn ideaal toch een soort hedendaags ridderschap zou zijn. En zich daar helemaal in ging verdiepen. Nou, ik vond het een nog hoopgevender en opwindender dan het andere. Ja, dus dat is hier allemaal, heeft hier allemaal ook een plek gekregen. En ook dus deze jongen, deze naakte of bijna naakte tuinier met die wel een hele hoog gesloten zwembroek aan heeft. Maar dat is dus ook een zelfportret. Dus hij heeft zichzelf als een soort grotendeels naakte Adonis afgebeeld, die dus aanbeden wordt en wiens gymschoenen ook gekust worden door een soort nogal wormachtige, kruiperige typjes. Ja, ook dit als ideaal had ik toch niet zomaar zelf uit de mouw weten te schudden. Ja.
Ja. En dan hebben we bij de entree. Mm-hmm. Dat is echt hele mooie decoratieve golvende lijnen die we eigenlijk ook overal door de schildering zien. Ja, dat is als een rivier loopt dat langs en door alle andere beelden heen. Dus ja. Dat is een soort verbindende lijn die op die wand in verschillende kleuren zijn aangegeven. Dus het zijn niet dat alle kleurvariaties dan weer terugkomen in de schildering. Want daar wordt een hele duidelijke keuze in gemaakt. Hè? Mm-hmm. In dat deel wat die cryptus die onder de grond zit. En daarboven loopt ook allerlei gedierte.
Ja.
Alles wat loopt en kruipt, zoals het in de Bijbel staat, meen ik.
Precies, ja.
We zien inderdaad kippen, haantjes, een eekhoorn, een schorpioen, een soort spin. En daar komt een hoop maakplezier ook bij kijken, denk ik, als je dat allemaal inricht. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het wereld. Maar wat natuurlijk heel duidelijk is ook, ik zei net aan het begin al dat het concept voor die tentoonstelling, Schurend Paradijs, dat daarin het paradijs toch heel duidelijk ons leven is. Mm-hmm. En het schurende paradijs, dat het een paradijs is dat niet zonder zijn problemen is. En dat leven in die cryptus en onder de grond, dat is al een paradox. Mm-hmm. Omdat dat normaal gesproken in de oude iconografie dat bestemd is voor die mensen die al gestorven zijn.
Ja.
Maar dat was dan wel in een wereldbeeld waarbij er iets was van een hiernamaals. Waarheen dat leidde, dat was dan afhankelijk van je gedrag in het bovenaardse.
Ja.
Of in het op het aardse. En dan zou je dan eventueel aanspraak kunnen maken op iets mooiers of iets beduidend droeviger.
Ja, ja.
En hier bestaat dat onderscheid niet. Dus we hebben hier niet een soort combinatie van een tuin der lusten en een helle afbeelding. Mm-hmm. Maar we hebben hier toch wel een tweedeling.
Ja, zeker.
En dat is enerzijds dus het leven van de mens op het beeldscherm.
Ja.
In interactie met het beeldscherm.
Ja, ja.
Dat is een hele strenge keuze.
ja, zeker. Ja, ja, dus het idee ontstond eigenlijk, het heeft een aantal bronnen, maar een van de dingen die dat idee als het ware deed ontspringen was de vrouw van mijn vriend en collega Job Wouters, Maartje, die zei op een gegeven moment, we zaten, ik weet niet, we waren aan het eten of in ieder geval, en die zei toen, die zei ja, he, al steeds meer mensen die werken eigenlijk alleen nog maar achter de computer. En al die mensen die allemaal in die kantoren achter die computer zitten te werken, die denken allemaal wel dat ze verschillende dingen aan het doen zijn. Maar eigenlijk doen ze allemaal, de hele dag, allemaal precies hetzelfde werk. En dat bleef heel lang bij mij nadijnen. Dat ik dacht, ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet waar. En het is ook helemaal wel waar. En eigenlijk kom je dan ook snel bij zo'n soort bij een soort beelden zoals die bijvoorbeeld in de film The Matrix te zien zijn. Hè, dat eigenlijk dat er een soort radicaal onderscheid wordt gemaakt tussen het lichaam en wat de geest mentaal meemaakt. Hè, en datgene wat de geest eigenlijk meemaakt is helemaal virtueel. En het lichaam, dat is in de context van de film The Matrix, is het menselijk lichaam wordt eigenlijk als een soort batterij gebruikt, wordt eigenlijk menselijk lichaam wordt eigenlijk verbouwd als een soort gewas om daar stroom uit te halen. Maar omdat die mensen niet in leven blijven als ze niet mentaal ook leven, is er dus een soort virtueel programma waarin ze allemaal worden, waarin ze eigenlijk worden beziggehouden. En dat beeld, fantastisch beeld, interessant beeld, ontzettend veel over geschreven, nagedacht en verteld. daar is dit eigenlijk een soort variant op. Het is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort virtuele Hades. Hè? Het is een soort schijnbestaan. Hè? En de mensen, je kan niet zeggen dat ze dood zijn, maar je kan ook eigenlijk niet echt zeggen dat ze leven. En daar, en die wereld, die schemerwereld, hè, die vroeger dan de Hades heette, en die inderdaad vaak zo werd afgebeeld, hè, een soort voorgeborgde eigenlijk voor de hemel of de hel, eigenlijk een tussenrijk, dat wat je ook vaak op iconen wel ziet afgebeeld, en ook in de orthodoxe kerk vaak duidelijk ziet afgebeeld, dat de Hades, waar eigenlijk alle zielen voor Christus ingestopt worden, hè, de hele antieke wereld, die ging naar de dood, leefde die in een soort schemerrijk. En dat is eigenlijk dit beeld. En daarom
dat maakt van die dat golvende driekleurige lint een soort stik.
Ja, ja, hè, dat zou je kunnen
de
zeggen.
De rivier die overgestoken moet worden.
Ja, ja.
Met de schipper.
Ja. Daarom. Ja, ja, precies. Ja, nou ja, dat is het is ook. Ik zeg maar de gedachte of de basis. De gedachte was inderdaad dat eigenlijk een soort dat je dus naar een soort doorsnede van de aarde eigenlijk kijkt. Dat het een soort aardlagen zijn, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft natuurlijk inderdaad, de hele schildering heeft een heel golvend en vloeiend karakter eigenlijk. Waarin die grotten eigenlijk het meest, ik zou maar zeggen, verhard en versteend zijn. Het meest statische element, zou je kunnen zeggen.
Het gaat jou ook direct aan in die zin. Hè, we zaten in dezelfde trein toen we op weg gingen van Amsterdam naar Amersfoort. En toen hadden we een gesprek die hier wel aan gerelateerd is. En dat was dat je via het idee van Johannes Huizinga, dat je de historicus, dat je via een historisch object een historische sensatie kunt hebben. Dus dat is dat als je al ingevoerd bent in de materie van de geschiedenis, dat het betreffende object jouw onderwerp van studie als het ware tastbaar aanwezig maakt door de eeuwen heen.
Mm-hmm.
Ja. Maar dat is een sensatie, dat is een alsof. Maar dat er ook zo'n beweging is in de 20e eeuw, hè, die dan in filosofie fenomenologie wordt genoemd, hè, de leer der verschijnselen, die ons dichter bij de verschijnselen wilde brengen, omdat wij via de wetenschap eigenlijk alleen nog maar naar de wereld keken via concepten, en dat we de concepten wel eens verwarden met de werkelijkheid.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat die gebeurtenis een soort analogie is ook van wat hier gebeurt, namelijk dat we de wereld niet meer zien, maar inderdaad dat scherm.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat jij, gaf jij aan in dat gesprek, als schilder altijd met die materie te maken hebt. En dus in die wereld bent en dat die hele gedachte ten grondslag aan zo'n stroming wel in een werkkamer rijk met boeken moet zijn bedacht, omdat je als schilder die vergissing nooit kunt maken.
Nee, nee.
Omdat je altijd bezig bent om die materie te verbreiden over die wanden.
Ja.
En dus het is ook een heel duidelijk een ambachtelijk aspect. En er moet iets gemaakt worden. Niet alleen maar gedacht en bedacht.
Nee, nee.
En zoals je al aangaf, tijdens het maken stuurt ook het denken van wat je wilt gaan maken verder.
Ja, zeker.
Zeker. Sorry voor deze lange terzijde. Maar ik denk het is toch wel pertinent in relatie met dat idee van die wereld en de schijnwereld.
Ja, ja, zeker. Nou, en het is ook natuurlijk, in die zin thematiseert het ook eigenlijk op een bepaalde manier het feit eigenlijk, hè, dus ik maak eigenlijk bijna altijd tijdelijke, relatief grote tijdelijke muurschilderingen. En dat ben ik eigenlijk ook gaan doen omdat ik steeds meer merkte van eigenlijk uiteindelijk toch vind ik het maken van het werk is eigenlijk het aller. Dat vind ik eigenlijk interessant. Dat vind ik leuk. En dat doe ik graag. het van tevoren natuurlijk ontwerpen, het bedenken ervan, dat hoort daarbij. En het uitvoeren ervan hoort daarbij. En natuurlijk hoort er ook bij dat je op een gegeven moment dat het voor andere mensen ook te zien is. En dat ze naar kunnen komen kijken. En dat ik die mensen dan ook weer spreek om te horen wat zij eigenlijk zien. En ook zoals wij hier nu over aan het praten zijn. Maar de mooiste tijd is toch eigenlijk de tijd dat je het echt hier aan het maken bent. En dat heeft natuurlijk een inhoudelijke kant, waar we alle dingen waar we het nu net over hebben. Maar die kant dat je gewoon, dat er als het ware, er stond hier, in het begin stond hier een grote tafel en er stonden allemaal grote rode containers met een soort bindmiddel in, wat we dan hebben gebruikt. En allemaal zakken met 7 verschillende soorten pigmenten. En ik denk, vind het ook een hele aantrekkelijke gedachte, dat je dus eigenlijk alleen maar, je bent die pigmenten allemaal een beetje aan het oplossen en het verdunnen. En dan ben je die op een hele bepaalde manier in die hele ruimte aan het verdelen. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. En het werk daaraan is ook, dat is als het ware, we zijn met z'n 20en. We zijn dan eigenlijk hard aan het werk allemaal. Maar we praten eigenlijk nauwelijks met elkaar. We zijn gewoon aan het werk. En het intrigerende is dat je mensen toch, je leert ze op een bepaald meer. Er zijn dus allerlei mensen bij die ik niet of nauwelijks kende. Je leert mensen ook heel goed kennen. Want je leert mensen ook heel goed kennen als je ze gewoon ziet bewegen. Als je ziet hoe ze dingen doen. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet zo met ze te praten. Maar dan leer je eigenlijk hele wezenlijke dingen van zo iemand ook kennen. En dat is een andere laag waarin je met de werkelijkheid omgaat. Die, waar ik zelf altijd elke keer opnieuw blij ben dat ik dat mijn beroep is. En,
Ja. De kleurstelling is heel dominant. De kleuren die heel dominant aanwezig zijn, dat is een soort mintgroen en blauw.
Ja.
En een mooi vol blauw.
Ja.
Wel met een mooie helderheid nog steeds.
Ja.
Dan is er ook nog een roze en iets meer van een steenrood, donker steenrood, een beetje meer aards is dat.
Ja.
En er is een soort goudgeel.
Ja. Ja.
Dat is het goudgeel wat misschien ook wel lijkt op die letters en de geometrische halo's, maar ook op het hoge schijnsel boven de vensters.
Mm-hmm.
En als we ons dan keren naar waar ooit het altaar was, dan zien wij een axonometrische tekening zoals we die kennen van Cornelis van Esteren, de architect, en van Doesburg, Theo van Doesburg.
Ja.
Die maakte een soort utopische architectonische ontwerpen, axonometrisch, waarbij alleen maar de vlakken werden aangegeven, maar niet de constructie.
Nee, precies.
Als u zich daar een voorstelling van kunt maken. En het is opgezet in het kleurenpalet van deze schildering. Dus we hebben zwart, wit, goudgeel, mintgroen en dat mooie blauw. Geen kleuren die je terug zou vinden bij de twee heren.
Nee.
En het heel belangrijke is dat idealistische ontwerp, dat is in een natuurlijke omgeving geplaatst. En het is zelfs zo dat het iets van een soort abstracte cataract is geworden. Want er is hoog in die constructie, in die tekening, is er een lam geplaatst. En vanuit de hoefjes van de lam, of op die plek in de ruimte, want het is in de ruimte en niet op een constructie. Mm-hmm. Hij staat niet op een architectuur. Dus net als dat de architectuur zweeft en de delen van de architectuur, waardoor er eigenlijk geen sprake is van architectuur, maar van tekening, zweeft ook het lam. En dat lam, dat punt waar zijn hoefjes de ruimte raken, ontspringt er water. Dus dat is een bron. En daaromheen zien we prachtige, bijna lichtgevende bomen. Fantasiebomen. En daaronder ook andere dieren die we eigenlijk bijna in silhouet zien. Een heel licht silhouet. Een soort steenbok en een reusachtige... Ja, wat is dat andere dier? Dat kan ik eigenlijk niet thuisbrengen.
Ja.
Het ziet eruit als een dier dat je zomaar in Patagonië kan tegenkomen.
Ja.
Het heeft iets exotisch.
Een soort buideldier, ja. Nee, de opdracht was aan degene die het heeft gemaakt om een schaap en een ram te schilderen. En die kwam hiermee uiteindelijk. Dit is het wat het is geworden.
Ja. Ja. Het zijn de oortjes die me misleiden.
Nee, zeker. Ik zie het ook hoor. Ja. Dat is natuurlijk ook een van de leuke... Ja.
Maar het is ook mooi, want het wordt daardoor heel raadselachtig.
Ja.
Maar dat is niet voor niks. Maar wat heel interessant is... Daarboven, op de boog, staat dus die frase uit de brief. Het is alles één grote eenheid, Bert.
Ja.
En dat is van Mondriaan.
Ja.
En die frase, die gold niet voor Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren.
Misschien minder, ja. Ja, dat denk ik ook wel.
Die waren veel concreter.
Die waren concreter, hoewel dit maison d'artiste wat ik hier heb geschilderd ook behoorlijk esoterisch eruit ziet natuurlijk. Maar
daar kan ik geen woord tegen inbrengen. Nee, maar het gedachtegoed wat erachter zit.
Ja, zeker.
Dat is wel een andere.
Ja,
want hij ging ook later verder naar de stijl met L'Art Concret, wat hij zelf oprichtte met een aantal andere mensen.
Ja.
Dus dat was hele... concrete kunst, dus geen kunst die een filosofie representeerde.
Nee.
Dus het was wat het was.
Ja.
Het is een soort voorloper van Stella, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Ja, nee, dat is natuurlijk zeker. Dat is een hele intrigerende
waarom die keuze?
Tijd. Nou, kijk, het is inderdaad de kopse wand. Hè? Dus het is eigenlijk als je in de hele compositie kijkt, dan hebben we aan het begin die grote golven die omlaag komen. Dan hebben we daar twee scènes waar we het nog niet zo over hebben gehad. Eigenlijk twee soort scheppingsscènes. En dit is eigenlijk het laatste, je zou kunnen zeggen het laatste beeld wat je ziet. En er zitten allerlei religieuze, christelijk-religieuze verwijzingen in hier ook. Het laatste beeld uit de Bijbel is het laatste hoofdstuk uit de Apocalypse. De Apocalypse is het laatste deel van het Nieuwe Testament. En het laatste hoofdstuk van de Apocalypse gaat over het hemelse Jeruzalem. En het hemelse Jeruzalem wordt beschreven als een stad die uit de hemel neerdaalt. Het is een visioen. En tegelijkertijd is de beschrijving van dat visioen heel erg concreet. Dus het hemelse Jeruzalem wordt eigenlijk getoond door aan Johannes, de schrijver van de Apocalypse. Die wordt getoond, maar die engel zegt bijvoorbeeld van, die neemt een rietstok en die meet dan even, dus terwijl dat visioen als het ware te zien is voor Johannes, even helemaal na hoe lang en hoe hoog en hoe breed dat precies is. En beschrijft ook even helemaal wat voor materialen er zijn gebruikt.
Dat lijkt een soort herhaling van het ontstaan van de tempel van Salomon.
Ja.
Dat het is ook helemaal met hoeveel L de ruimte...
Ja.
Nee, dat alles is afgemeten.
Ja, precies. Ja.
En de preciesheid daarvan, ik ben nu de Bijbel van A tot Z aan het lezen.
Okay,
ik denk dat ik moet dat ding toch een keertje helemaal gelezen hebben. En dan alle tweede boek.
Ja.
Ik ben nu bij Ezechiël.
Okay.
Dus ik heb nog wel aardig wat te gaan.
Ja.
Maar die beschrijving die was ook zo concreet.
Ja.
En dus dat vind ik wel heel interessant dat inderdaad...
In de apocalypse.
In die apocalypse.
Ja.
In die beschrijving van die visioenen, dat het dan ook heel concreet wordt.
Ja, heel concreet. Ook materieel heel concreet. Terwijl tegelijkertijd eigenlijk ook heel duidelijk is dat het om een geestelijk visioen gaat. En... Heel intrigerende. En het is duidelijk ook een kubus. Hè, dat is duidelijk. Het is een kubusvormige structuur. Nou ja, en
ook in het Bijbelboek.
In het Bijbelboek, ja. Het is even hoog als breed als diep.
Ja.
En heeft 12 poorten. Nou, dat is allemaal helemaal precies beschreven. Het heeft 12 fundamenten. En die fundamenten zijn allemaal gemaakt van bepaalde edelstenen. Nou, het wordt toch helemaal precies beschreven. En als een soort, om enerzijds dat element van het Hemels Jeruzalem en anderzijds die verwijzing naar de stijl te maken, heb ik dit, en vond ik ook wel de overeenkomst tussen het Hemels Jeruzalem en een maison d'artiste, vind ik een mooi soort, iets wat mooi is om samen te voegen. Dus daarom heb ik het maison d'artiste weliswaar in een soort fotonegatieve kleuren, maar eigenlijk op die kopse wand geschilderd. En het Hemels Jeruzalem is eigenlijk de woonplaats van het lam, zoals dat dan in de Bijbel wordt genoemd. En dus daarom is het dat lam ook hier de bewoner van het maison d'artiste. En inderdaad onder zijn voeten ontspringen de verschillende waterstromen.
Ja. Ja, wat dan opvallend is dat de ruimte en ook dat die dieren die daar in de silhouet aan de onderkant zijn aangegeven, die we net beschreven, die twee schapen, dat die in een soort grijs-bruin antraciet zijn aangebracht.
Ja.
He, dus het is niet een soort klaterend lichtspel.
Nee.
Het is heel duidelijk dat het centrum van het beeld het lam is.
Mm-hmm.
En die waterstromen die ontspringen aan de hoefjes van het dier.
Ja.
Want die zijn wel
licht.
Een grote helderheid licht. Ja. Wit en blauw aangegeven.
Zeker, ja. Zeker. En het Hemels Jeruzalem zelf, die constructie dat Maison d'Artiste zweeft eigenlijk, ja, een beetje in een soort half ruimte. We hebben geprobeerd om te zorgen dat het niet te veel, ook weer niet te plat werd. En toch ook weer niet te de axonometrie of het perspectivische, wat verder nergens in de schildering ook maar ergens voorkomt, te dominant te maken.
Ja.
En dat zijn allemaal van die schilderkunstige vraagstukken.
Wat zijn dan van die elementen die je anders doen denken over wat je had bedacht, die opkomen tijdens het maken? Hè, waar je eerder,
zoals ik net aangaf over die teksten bijvoorbeeld. Hè, dat die teksten dan in de loop van het een rol gaan spelen. Zeker, ja. Nou is het wel zo dat ik deze kopsband eigenlijk redelijk precies al had uitgewerkt hoor in het ontwerp. En ik vond het ook belangrijk om die hele laag met die grotten eigenlijk door te zetten, ook onder het Hemels Jeruzalem.
Dat hadden we nog niet aangegeven, inderdaad.
Ja. Dus dat eigenlijk het hele vraagstuk van of het nu over dat het als het ware onder de grond een soort digitale Hades is en boven de grond, is dat boven de grond dan juist de echte materiële wereld of juist een geestelijke of ideële of fantasiewereld, dat blijft heel expliciet precies in het midden. He, dus eigenlijk worden het visionaire en het natuurlijk materiële worden eigenlijk één wereld ten opzichte van die digitale Hades, zou je kunnen zeggen. Dat is nog even misschien goed om te noemen.
Ja, zeker.
En ja, ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld, ik had in eerste instantie ook weer met ten opzichte van de tekst, ik had wel de gedachte dat het mooi zou zijn om woorden en woorden te gebruiken. En ik had in eerste instantie gedacht om boven eigenlijk de namen zoals die door Dionysius de Areopagite voor het eerst zijn beschreven van de 9 verschillende engelenhiërarchieën daarop te schrijven. Maar goed, dat vond ik dan op den duur toch weer een beetje veel van het goede worden. En eigenlijk in de loop van het schilderproces, want ik zei net, we waren vooral zwijgend aan het werk, maar als we hier met elkaar aan het lunchen waren, dan waren we natuurlijk ook wel weer heel veel met elkaar aan het praten. Ontstond eigenlijk het idee om eigenlijk mensen die ons dierbaar zijn, maar die overleden zijn, om daarvan eigenlijk de namen op te schrijven daarboven. Dus dat is dan bijvoorbeeld echt iets wat een idee wat helemaal ontstaan is toen we hier aan het werk waren. Belangrijk, ook een heel belangrijk, maar moeilijk eigenlijk op de radio uit te leggen aspect, is het feit dat eigenlijk twee soort uitbouwen zijn, naar binnen stekende uitbouwen aan de kopse kant van de kerk, waar ook allerlei sierstukwerk op zit.
Dat zijn vierkante bijna, ze doen vierkant komen ze over inderdaad. Ze zijn heel rechthoekig in ieder geval. En die hebben op de hoeken hebben ze halfzeiltjes.
Ja.
Dus met kandelures ook. En van die mooie rolkapiteeltjes.
Ja.
En een Romaanse boog daartussen. En in die Romaanse boog ook weer een nisje met een kleinere Romaanse boog. Dus dat is weer een architectuur die heel duidelijk de vorm dicteert.
Ja.
En ook weer een nis aangeeft.
Ja, ja. Ja, en eigenlijk heel, dat was een van de praktische dingen. Dus de eigenaar van de kerk, die het dus had ingestemd met het feit dat het helemaal beschilderd had worden, die zei van ja, maar dat sierstukwerk, dat kunnen we niet ook nog beschilderen, want dat is zo complex om dat dan weer helemaal uiteindelijk weer terug te witten. En een van de lastiger dingen vond ik om te zorgen dat ik me enerzijds daaraan hield en anderzijds toch zorgde dat het... dat die twee uitbouwen niet een soort blokkade in de eenheid van de schildering zouden worden. Nou ja, en dat heb ik eigenlijk zelf heb ik veel tijd besteed en ook veel plezier gehad aan het, zeg maar, het onderscheid tussen de delen die wit moesten blijven en wat geschilderd is. Dus daar is een hele soort, ook golvende soort van ornamentiek heb ik daar geschilderd.
Die ook weer opgepakt wordt daarachter.
Ja.
Dus als je er schuin voor komt staan, dan dat ziet er een beetje gefragmenteerd uit als je het op zich ziet.
Ja.
Net links van die achterwand met die...
Het maison d'artiste.
Met het maison d'artiste.
Ja.
Maar dat als je het in het veld ook die architectuur meeneemt, en dan zorgt dat voor continuïteit.
Ja, ja.
Mooie vondst.
Ja, en dat, dus daar was ik dan bijvoorbeeld zelf veel mee bezig. Ja, ja, om dat te doen. Omdat dat eigenlijk, dat is bijna niet van tevoren te ontwerpen. En
Heel mooi, heel langzaam daalt het licht.
Ja.
En daalt ook echt de schemering hier neer in de kerk.
Ja.
Waardoor dat idee dat wij ons bevinden op dat niveau van die mensen in die cryptus, met die beeldschermen, dat we daar nog dichterbij komen
ja.
op een bepaalde manier.
Ja.
En dat het die oplichtende schermen ook bijna daadwerkelijk lichte bronnen lijken.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
En wat zijn dan links en rechts van die entree, zei je, dat zijn een soort scheppingsbeelden.
Ja, ja. Ja, dus aan de ene kant, als je eigenlijk dus terugkijkt naar de ingang aan de rechterkant, zie je, het is natuurlijk allemaal, zijn we dat nu, proberen we dat te beschrijven. Dus de kopse wand, ingangswand, heeft grote golvende strengen van parallele kleurbanen. Dat zet zich eigenlijk door aan de zijkanten als een soort grond of als een soort aardlagen, zou je kunnen zeggen. En je ziet het rechtertafereel, daar zie je dat ook redelijk uitgesproken. En dan zie je daarboven een soort bult waarin die verschillende lagen ook zich afspelen. En daar zie je aan twee kanten een soort figuur in een werkmansschort die aan het boetseren is. En eigenlijk boetseert hij een soort mens die net zoals Adam, waar uit de zij ook een ander mens weer wordt
Ja, dat is heel gek in Genesis, want je hebt in een tijdsbestek van 30 regels heb je twee scheppingsvarianten.
Ja.
In de eerste is het zo dat Adam geschapen wordt en Eva uit de rib.
Ja.
Maar iets verderop, volgens mij 20 regels verderop, staat er dat ze alle twee geschapen worden.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat komt zomaar dan nu op je. Maar goed.
Nou, het is goed dat je het zegt, omdat dat... daar heb ik natuurlijk vaak mee te maken. Dat als je, zoals ik geïnteresseerd ben in religieuze dingen en ook religieus bent en lid bent van een christelijke kerk, dan ontmoet je heel vaak in de reacties erop dat mensen denken dat je hele nauw omschreven en in beton uitgehakte ideeën hebt over hoe het dan wel zal zijn geweest.
Ja, precies.
Geweest,
en dat je dat als het ware invult.
En dat je dat precies ergens leest en dan precies denkt dat het zo is. Ja. En eigenlijk als je dus inderdaad, zoals jij dat nu aan het doen bent, zelf gaat lezen, dan merk je hoe complex en subtiel geprobeerd wordt om aan te duiden wat, ja,
ja, en dan
hoe
lees
je
ik
je dat zou kunnen voorstellen.
En dan lees ik het nog in het Nederlands, ja. Want ik heb er ook een Franse tekst bij. En ik heb een Bijbel waarin staat soms ook de letterlijke betekenis, ja, staat die er in de brontekst staat. En
ja,
dat heeft toch een heel ander karakter.
Zeker.
Dus er zit zoveel speling op.
Ja.
Maar ja, er zijn heel veel manieren om iets te lezen. Net als dat er heel veel manieren zijn om bijvoorbeeld zo'n schildering hier,
ja,
te zien.
Ja.
De andere schilderingen, daar komen we niet aan toe, want ik zie dat van het einde,
okay, ja,
van de opname zijn.
Ja.
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 Het is alles één grote eenheid, Bert, van Gijs Vrieling in de Elleboogkerk in Amersfoort. Het is nog een paar maandjes te zien.
Ja, tot 20 augustus.
Ja. Dankjewel.
Ja, heel graag gedaan.